voor de huisbezoeken. Deze week woensdagavond, beleven we wel zijn, bij L van de Nieuwendijk en bij de zusters Dubbelt, bij P van de Stad, bij H Dubbelt en bij mejuffrouw Viskil, allemaal in het rusthuis. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 38, het 11e en 12e vers. Psalm 38, vers 11 en vers 12. Vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 26 tot en met 43. Lucas 23, vers 26 tot en met 43. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 22, het vierde vers. 22, vers 4. We lezen dus Lucas 23 vanaf vers 26. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus, de uitverkorene Gods is. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond is uit Lucas 23, dat gedeelte waarin ons verteld wordt over de moordenaar aan het kruis, niet het hele gedeelte echter, we hopen volgende week met elkaar ook daarover door te denken, voor vanavond de versen 40 tot en met 42. Lucas 23, vers 40 tot en met 42. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Laten we samen eerst de zegen des Heren bidden. O Heere, wij mogen aan het begin van deze dienst nog weer tot u komen. U hebt ons allen hier willen brengen en u hebt ons de gelegenheid en de genegenheid gegeven om naar uw huis op te gaan. Hoewel het ook mogelijk is dat er in ons midden zijn die wel de gelegenheid gebruiken, maar bij wie de genegenheid toch eigenlijk niet aanwezig is. Die wel hier zijn, maar die als zij het voor het zeggen hadden en als de keus aan hen was, liever ergens anders zouden zijn. Heere, het menselijk hart is een hart waar boosheid in woont en allerlei soorten boosheid huizen daar. En een van de boosheden die we in ons hart omdragen is dat we eigenlijk de middelen der genade en de gaven die gij ons geeft om te gebruiken om daardoor onderwijs uit uw woord te ontvangen, dat wij die middelen en die gaven niet op prijs stellen. Een van de boosheden van het menselijk hart, Heere, is dat wij liever opgaan in de dingen van deze wereld en dat alles wat deze aarde biedt voor ons aantrekkelijker is dan de dingen van uw dienst en van uw woord en van uw koninkrijk. O Heere, als dat zo is, als dat bij die of gene, bij weinigen of velen nog zo is, dan bidden wij van u, wilt gij het genadig anders maken en wilt gij ons doen zien hoe groot het voorrecht is, o God, dat we nog in vrijheid mogen opgaan onder het geklank van uw woord en dat we nog mogen horen, dat we nog mogen vernemen van de zaligheid die er is in de Heere Jezus Christus. Want als dat voor ons waarde gaat krijgen, als wij onze nood leren kennen en als wij gaan ontdekken hoe noodzakelijk het is om de Heere Jezus te leren kennen tot zaligheid, ach, dan is er ook als vanzelf de begeerte om op te gaan naar uw huis, om daar te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Dan gaan we ook met bevreugde op in uw voorhoven. Dan gaan we met verlangen op naar uw huis. Heere, mag het zo zijn bij velen. En als het niet zo is, wilt gij het dan zo maken. Want, Heere, als gij de aarde begeerig gemaakt hebt, dan verrijkt gij die aarde grotelijks met regen. Als gij het hart begeerig gemaakt hebt naar u en naar uw heil, dan zult ge zeker op uw tijd ook de regen des geestes zenden. En dan zult gij zeker ook de zegen van het evangelie geven. Laten er dan velen mogen zijn, Heere, die een begeerig hart van u ontvangen hebben. Ja, laten er velen zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En wie er verlangen het is om u te mogen ontmoeten en uw stem te mogen horen. En iets van dat wondere werk van u in het zalig maken van zondaren te vernemen. Opdat ze er zelf ook moed uit mogen scheppen. Ja, wilt gij geven, o God, door het werk van uw Heilige Geest. Dat er ook in dit avonduur nog genade verheerlijkt zal worden in het leven van zondaren. We mogen met elkaar gaan nadenken over datgene wat u gewerkt hebt toen gij zelf machteloos vastgespijkerd aan het vloekhout van het kruis toch een van Satans onderdanen veranderd hebt in een kind van het koninkrijk. In een onderdaan van u, o Heere Jezus Christus. We mogen er met elkaar over op gaan letten hoe gij dat gedaan hebt. En hoe gij in zijn hart en in zijn ziel gewerkt hebt. En hoe er bekering kwam en hoe er geloof kwam. En hoe die bekering ook openbaar kwam en hoe dat geloof ook beleden werd. Heere, en wat deze man beleefde vlak voor de deur van de eeuwigheid. Dat moeten wij ook beleven, zal het wel zijn. Die bekering die er in zijn leven kwam en dat geloof dat hij mocht beoefenen, dat moeten in ons leven ook dingen zijn waar wij verstand van hebben. Geheiligd verstand. En dan moeten wij het er niet op aan laten komen totdat wij vlak voor de deur van de eeuwigheid staan. Bindt dat ook op ons hart. Heere, bindt het ook op ons hart dat heden, zo wij uw stem horen, we ons niet zullen laten verharden, maar dat wij ons mogen laten leiden. Laat dan uw woord zoals het vanavond tot ons komt ook geheiligd worden aan onze harten, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. Voor het eerst in het leven van hen bij wie het nog nooit eerder gebeurd is, maar bij vernieuwing in het leven van hen die al eerder de kracht van het evangelie hebben ondervonden en die geproefd en gesmaakt hebben dat de Heere goede tieren is. Maar het kan bij dat ene proeven en smaken niet blijven. Uw kinderen hebben voortdurend nodig, Heere, dat gij hen te smaken geeft, dat gij goede tieren zijt. Ja, ze hebben nodig voortdurend onderwezen te worden in de kennis van zichzelf, zodat ze meer en meer inleven hun verdorvenheid en de boosheid van hun hart. In de kennis van u, in uw heilig recht, in de kennis van u, in uw wonderbare genade. Ze hebben nodig om meer en meer, dieper en dieper, en verder ingeleid te worden in die geheiligde kennis van de Heere Jezus Christus en zijn verzoenende arbeid, zijn lijden, zijn sterven, zijn zaligmakerswerk. Heere, geef dat uw volk en uw kinderen daar inderdaad begeerig naar mogen zijn om hem te kennen, opdat het met hen, opdat het voor hen de verzuchting mag zijn, zoals we die opgetekend vinden van Paulus, dat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig wordende. Heere, wilt gij uw genade verheerlijken en laat het ons aan niets ontbreken. Schenk ons een persoonlijke zegen en schenk ons ook als gemeente uw zegen in uw huis. Doe ons toch waarderen het voorrecht dat we hier in vrijheid mogen samenkomen, terwijl er ook in onze tijd zoveel zijn die vrijheid moeten missen. Heere, we willen ook aan hen gedenken in deze ogenblikken en we willen hen aan u de Heere opdragen en u smeken dat gij over hen wilt waken, dat gij hen wilt sterken en staande houden en dat gij ook uw kerk in de verdrukking wilt bijstaan, opdat uw kerk onder het kruis, uw kerk in vervolging, toch mag ondervinden, Heere, dat gij uw woord nooit zult onvervuld laten. Uw belofte namelijk, dat gij altijd voor uw kerk zult zorgen en dat niet een haar van het hoofd vallen kan zonder de wil van de hemelse Vader. Heere, schenk gij uw zegen aan alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen de verkondiging van het evangelie onder heidenen, onder joden. Waar het evangelie ook gebracht wordt, Heere, laat de Heilige Geest er gebruik van maken om het tot zegen te stellen voor hen die het horen. En wilt gij zo uw naam verheerlijken in het midden van deze wereld. We leven in een wereld waarin veel nood is, veel ellende. Niet alleen in de vorm van ziekte en teleurstelling en eenzaamheid en verdriet, maar er is ook nog zoveel andere soorten, zijn ook zoveel andere soorten leed en ellende. Er is in deze wereld de vijandschap tegen u en tegen uw woord en daarom ook tegen uw kerk en tegen uw dienst. Er is in deze wereld de boosheid en de boze plannen en de listen en de lagen van de vorst der duisternis, die altijd bezig is om uw werk te verstoren en uw naam te onteren en uw kerk te belasteren. Heere, wij bidden van u dat gij al dat geweld en al die boosheid en al die listen wilt tegenhouden en dat gij uzelf wilt openbaren als de Almachtige, dat gij uzelf wilt doen kennen, o Heere, als de grote koning en de gebieder, zonder wiens wil niets kan geschieden. Wilt gij dan triomferen ook door het geweld van de boze te breken en door hem velen van zijn vaten te ontroven? En wilt gij in deze wereld uw koninkrijk vestigen, o Heere? Wij bidden van u of gij uzelf in alles wilt verheerlijken. Ach Heere, als gij uzelf niet verheerlijkt, wie zou het dan doen? Zeker uw volk en kinderen krijgen begeerte om u groot te maken, om u te loven en te prijzen voor de onverdiende zegeningen hen geschonken. Maar ze komen er ook zoveel in tekort. Met hun leven komen ze zoveel tekort, Heere, en hun leven is zo vaak weer niet tot eer van uw naam. Een leven is zo vaak niet een aanbevelingsbrief voor u en voor uw dienst. Hun leven is zo vaak geen welriekende reuk. En daarom, o Heere, uw volk, uw kinderen, ach, zij hebben zich te beschuldigen en aan te klagen dat ze u niet dienen zoals ze schuldig zijn en u niet verheerlijken zoals gij waard zijt. En daarom zorg gij voor uw eigen eer, o God. Ook daarin dat u uw volk krachtig beïnvloedt en bearbeidt door uw Heilige Geest. Heiligend, reinigend, vernieuwend, zodat zij waarlijk naar uw beeld herschapen mogen worden en leren wandelen in nieuwheid des levens. En wilt gij zo in alle dingen uzelf verheerlijken, God van alle genade, vergeef ons onze zonden en scheld ons al onze misdaden kwijt. Hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 41, het derde en het vierde vers. Psalm 41, vers 3 en vers 4. na alles wat hem overkomen is in de rechtszaal van het Sanhedrin en in het paleis van de Romeinse stadhouder Pilatus en op weg naar de plaats van de terechtstelling, de heuvel Golgotha, buiten Jeruzalem, is de Heere Jezus tenslotte aan het kruis genageld. De Joden die zijn kruisdood hebben geëist, hebben nu hun zin gekregen. En aan het kruis zal Christus sterven. Daar zullen ze hem niet meer van afhalen. Ze zullen hem uit dat lijden en uit die nood niet bevrijden. Hij zal daar blijven totdat hij gestorven is. En terwijl zij dus hun zin hebben, terwijl zij hun wens hebben verkregen, Pilatus heeft hen hun zin gegeven, Pilatus heeft er mede in bewilligd en hij heeft zijn soldaten opdracht gegeven om het vonnis uit te voeren. Terwijl de Heere Jezus dus aan het kruis hangt, zijn de Joden eigenlijk nog niet tevreden en zijn de soldaten net zo min tevreden, want het is niet alleen de Jood, maar het is ook de heiden die meedoet om het lijden van Christus te verzwaren. Wat doen ze namelijk als de Christus daar machteloos aan het kruis hangt? Dan gieten ze over hem uit al hun hoon en al hun spot. Dat wordt gedaan door de oversten, door de leidslieden van het volk. Anderen, zo zeggen ze, heeft hij verlost dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene God. Krijgsknechten doen dat. Zij komen tot Jezus en bespotten hem. En ze brengen hem edik en ze zeggen, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En volgens het getuigenis van andere evangeliën doet ook het volk daaraan mee. En volgens wat Matthäus en Marcus vertellen, doen ook de twee moordenaars die met Jezus gekruisigd zijn daaraan mee. Lucas laat duidelijk weten dat één van die twee dat doet. Vers 39. Maar Matthäus en Marcus vertellen ons dat ze het allebei gedaan hebben. Wie zijn dat eigenlijk, die twee die met Jezus meegekruisigd werden? We weten hun namen niet, we weten eigenlijk niets van hen. Niets van hun afkomst, niets van hun leeftijd, al die dingen blijven voor ons verborgen. Wat we van hen weten is dat ze kwaaddoeners zijn, misdadigers, boosdoeners, moordenaars. Ze zaten in de gevangenis. Ze waren al eerder met de rechter in aanraking geweest en ze waren al eerder veroordeeld. Maar het oordeel dat uitgesproken was, was nog niet voltrokken. Maar nu er toch een terechtstelling moet plaatsvinden, heeft Pilatus besloten dat ook die twee anderen die op hun doodvonnis, op de uitvoering ervan zaten te wachten, maar tegelijk meegekruisigd moeten worden. Daarmee heeft Pilatus Jezus nog willen kwetsen. Want hij heeft hem dit gezelschap meegegeven, deze bandieten, deze boeven. Hij weet dat Jezus onschuldig is. En niettemin, hij wil hem toch kwetsen. Door hem deze twee mee te geven op zijn laatste gang. Maar wat mensen ten kwade gedacht hebben, heeft God wel eens meer ten goede gedacht. En dat mag ook in dit geval gezegd worden. Wat Pilatus ten kwade gedacht heeft, God heeft er het goede mee voor. Want op deze manier gaat de Vader aan de Zoon gelegenheid geven om een zondaar te redden. En de Vader gaat aan de Zoon midden in zijn bange lijden een bemoediging geven, namelijk dat zijn arbeid, de arbeid van zijn ziel, niet ijdel is. En zo krijgt de gekruisigde zaligmaker gelegenheid om zijn verlossersheerlijkheid te openbaren. Het gaat met name om één van die twee. Om die ene die tot bekering komt. Die tot geloof komt. Men heeft wel eens gezegd dat er voor die tijd ook al wat was in het leven van deze man. Dat er ook al werk van Gods genade in hem aanwezig was. dat het beginsel van de vreze des Heren al aanwezig geweest moet zijn. Maar het was allemaal nog verborgen en het lag allemaal nog onder de as. Maar dat is speculatie. En we hebben geen grond om zoiets te veronderstellen. Het is, dacht ik, duidelijk uit het geheel van de schrift dat als deze man op Golgotha komt en als hij samen met zijn collega aan het kruis genageld wordt, dat hij op dat moment onbekeerd is. Hij is vlak voor de poorten van de dood. Hij gaat sterven. Hij gaat God ontmoeten, maar hij heeft geen God. En dat blijkt wel uit wat Matthäus en Marcus gezegd hebben, geschreven hebben en wat ik al aangehaald heb, namelijk dat beide moordenaars meedoen in het honen en bespotten van Christus. Ook deze man, van wiens bekering onze tekst spreekt. En er is daarom ook niets wat in zijn voordeel pleit. Hij is net zo goed een gevallen kind van Adam als die andere moordenaar. Hij is net zo goed een boosdoener, een misdadiger als die andere. Hij is net zo goed een spotter als de andere. Net zo goed een vijand van God en van zijn gezalfde als dat die andere moordenaar was. Ze hebben allebei hun hele leven vergooid, doorgebracht in de dienst der zonde. En al zijn ze dan allebei geboren op het erf van het verbond, als Joden, als kinderen van het volk van Abraham, Isaac en Jacob, zij kenden geen van beiden de God van het verbond. En ze hebben beiden zich verhard in het kwaad. Nu was het menselijk gesproken wel begrijpelijk dat ze allebei Jezus bespotten. En dat ze meegedaan hebben in het honen van hem. Want het is dankzij hem, zo leggen ze toch uit, dat ze vandaag moeten sterven. En dat ze die smadelijke dood aan het kruis moeten sterven. Als hij niet vandaag veroordeeld was, dan waren zij nog in leven gebleven. Dan waren zij op die dag ook niet terechtgesteld. Het is dan vanuit dat standpunt bekeken niet zo'n wonder dat ze allebei hem met verwijten hebben overladen en dat ze gezegd hebben, oh, als dat zo is dat gij de Christus zijt, verlos uzelf en verlos ons. Maar al is het begrijpelijk dat ze zo spraken en dachten, dat maakt de schuld daarom nog niet minder. Deze man is dus iemand van wie geen goed woord te zeggen is. Dat doet de Bijbel ook niet. De Heere spreekt van deze moordenaar, van wiens bekering we lezen en over wiens bekering we vanavond horen. De Heere spreekt in zijn woord van deze man geen enkel goed woord. Er wordt van deze man niet gezegd dat er in tegenstelling tot zijn collega nog iets goeds in hem overgebleven is of wat dan ook. Niets, niets van dat alles. En daarom hebben we in deze man ook een eerlijk beeld van wat de mens, van wat u en ik zijn. Want als wij nu naar hem kijken, vinden we ons beeld dan niet in hem getekend. Ah, u zegt, we hebben toch niet dat kwaad gedaan wat die man gedaan heeft. Hij was met de rechter in aanraking gebracht, hij wordt een moordenaar genoemd. Hij zal wel iemand om het leven gebracht hebben, hij wordt een rover genoemd of wat dan ook. Hij is een man die veel misdaden begaan heeft. En die daarom terecht ter dood gebracht wordt. Maar wij zijn fatsoenlijke burgers en we hebben met de rechter niks te maken. Daar zijn we niet mee in aanraking gebracht en we hebben ons altijd fatsoenlijk gedragen enzovoort. Je kunt ons toch niet op één lijn stellen met die misdadigers. Gemeente, als u niet met hen op één lijn wilt staan, dan zult u ook niet begrijpen wat de betekenis van de Heer Jezus is. Als u weigert om met die misdadigers gerekend te worden, zult u het ook niet leren wat het is dat Christus met de misdadigers gerekend is. Je moet het wel gaan leren en je moet jezelf er wel voor over gaan krijgen om dat te onderschrijven dat we in niets enigszins beter zijn dan deze boosdoeners. En ook al zijn we voor het uitbrekende kwaad bewaard, dat hebt u zelf niet gedaan. Als u nog een fatsoenlijk mens bent, dan is dat niet uw verdienste, maar God heeft u de gelegenheid onthouden om uit te breken in het kwaad. God heeft in zijn algemene genade u nog beschermd door allerlei dingen, zodat u nog niet uitgebroken bent uit alles wat de Heere om uw leven heen gebouwd heeft aan christendom en aan fatsoen en aan uiterlijke gehoorzaamheid. Maar als de Heere u aan uzelf had overgelaten, als de Heere ons de gelegenheid gegeven had, we waren in allerlei uitgietingen van ongerechtigheid terechtgekomen. Zie je toch nooit als een verdienste van uzelf dat u nog een fatsoenlijk mens hebt, bent en dat u nog een eer en goede naam mag hebben. Dat is Gods sparende hand over ons. Maar in het hart zijn we net aan deze moordenaar gelijk. Hij is een moordenaar. Dat zijn wij ook. Omdat de wortel van de doodslag, haat en nijd in ons hart woont. Hij is op allerlei manieren een boosdoener. Dat zijn wij ook, omdat de wortel van alle kwaad in ons hart woont. En kijk eens naar die man, kijk eens naar zijn positie. Zoals hij daar hangt aan het kruis. Is dat ook niet een illustratie van wat de mens is? Deze man is vastgespijkerd. Kan zijn handen niet bewegen, kan zijn voeten niet bewegen, kan zijn wil wel gebruiken, maar dat zegt niks. Want al gebruikt hij nog zo zijn wil en nog zo zijn verstand en nog zo van alles en nog wat, dan kan hij nog niet van dat kruis afkomen. Hij is machteloos gebonden en terwijl zijn uren geteld zijn, kan hij niets doen om zichzelf van het verderf, van de dood, van de eeuwige dood te verlossen. Hij hangt aan een zijden draad boven de helse afgrond. En hij kan zichzelf daar niet van verwijderen. Zo is het toch ook met de mens? Zo staat het toch ook met u en om, u en mij? Ten aanzien van de verlossing zijn we toch net zo hopeloos. En net zo hulpeloos. Als die vastgespijkerde moordenaar. Wat kunnen wij doen om onszelf te bevrijden? Om onze positie, om ons leven, om ons hart te veranderen. Wat kunnen wij doen om onszelf te verbeteren? Deze man moet het leren om aan zichzelf te wanhopen. En dat doet hij ook. En in die weg wordt hij gered. Hij heeft geleerd om aan zichzelf te wanhopen. En aan zijn eigen mogelijkheden te wanhopen. En zo moeten ook wij het leren, want in die weg behaagt het God een zondaar te redden. Ik zei, dat heeft die man geleerd. Hij heeft zichzelf leren afschrijven. Want nadat hij samen met zijn collega gespot heeft en gehoond heeft en de Heere uitgedaagd heeft om van het kruis af te komen en hen ook mee van het kruis af te halen, wordt het stil. Althans, deze man spreekt niet meer mee. Hij spot niet langer. En dan gaat er heel wat in hem om. Dat wordt ons niet van ogenblik tot ogenblik beschreven, maar het blijkt duidelijk uit wat hij een ogenblik later zegt. Want als hij weer begint te spreken, dan is het geen woord van hoon meer dat over zijn lippen komt. Integendeel. Zo pas heeft hij nog meegedaan met die andere kruiseling om Jezus te bespotten. Maar als hij hoort dat die ander daarmee voortgaat, dan gaat hij hem nu vermanen. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt? Hij spreekt een woord van bestraffing, van vermaan. En in die woorden komt uit een dubbele belijdenis. Belijdenis van schuld. En een belijdenis van geloof. En hoe komt dat? Omdat intussen door een onnaspeurlijk werk van God de Heilige Geest deze man tot bekering gekomen is. Maar hoe heeft de Heere dat dan toch gedaan? Vanwaar die plotselinge,
Die totale omschakeling, die verandering. Hoe is het mogelijk dat hij die een ogenblik geleden nog een spotter was, nu iemand wordt die zijn andere kruiseling gaat vermanen, die schuld gaat beleiden, die tot Christus gaat bidden om genade. Hoe is dat gebeurd? Wel, hoe bekeert God de mens? Wat voor middel gebruikt de Heere daarvoor? Altijd gebruikt de Heere zijn woord. Elke bekering is een bekering door het woord dat toegepast wordt en dat geheiligd wordt door de Heilige Geest. De Heere werkt nooit buiten het woord om. Hij gebruikt altijd zijn woord dat hij met kracht doet indalen in de ziel. Maar wat is dat woord dan dat de Heere voor deze man gebruikt heeft? Heeft hij dan al eerder de Heere Jezus ontmoet en van hem gehoord en naar hem geluisterd en komt er nu een woord terug in zijn geest? Een woord dat hij een jaar of 2 jaar geleden al eens gehoord heeft, maar waar hij toen overheen geleefd heeft, komt dat nu terug? Nee, dat is het niet. Er is geen enkele grond om aan te nemen dat hij al eerder met de Heere in aanraking geweest is. Hij heeft hem vandaag voor het eerst ontmoet, maar dat is genoeg. Wat heeft hij dan gehoord? Wel, we weten niet wat hij gehoord heeft. Misschien heeft hij gehoord Jezus' laatste woord aan die vrouwen in Jeruzalem. Maar dit is zeker, dit woord heeft hij wel gehoord, want het werd vlak naast hem uitgesproken. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat woord heeft deze man gehoord. En voorts heeft hij het woord gehoord in de houding die de Heere Jezus aannam, de houding van geduld onder het lijden. Hij heeft het woord gehoord en gezien in Christus zelf. En toen hij dat woord hoorde, toen heeft hij daarin 2 dingen beluisterd. Toen heeft de Heilige Geest de oren van zijn ziel geopend en afgestemd voor dat woord. En toen heeft hij 2 dingen beluisterd. Zijn eigen veroordeling en de boodschap dat deze kruiseling daar te midden van hem en die andere de Messias is. Op een onnaspeurlijke wijze heeft de Heilige Geest dat woord gebruikt en hij heeft het zo in zijn hart verklaard dat deze man daardoor tot bekering en tot geloof gekomen is. Ik zeg, dat is een onnaspeurlijk werk geweest en we speuren het daarom ook niet na. Dat hoeft ook niet. Maar naar wat de Schrift er ons van openbaart en naar de analogie van het werk van de Heilige Geest in andere gevallen, in andere zondaren, mogen we weten dat door het woord van Christus deze mens tot geloof en tot bekering gekomen is. Tot bekering, dat is in de eerste plaats. Dat blijkt uit wat hij zegt tot die andere moordenaar. Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij rechtvaardig. Voelt u wat u doet? Deze man probeert niet langer zichzelf vrij te pleiten. Hij aanvaardt de straf. En dat was nogal een straf. Pijnlijk, vernederend. Aan het kruis opgehangen ten spot van iedereen. Het was nogal een straf die deze mens kreeg, want hij moest die dag nog sterven. En hij heeft het geweten dat zolang hij in zijn zonde is en in zijn zonde volhardt, hij niet alleen sterft vandaag, maar vandaag ook naar de hel gaat. En toch zegt hij, dat is verdiend. Dat is verdiend, wij rechtvaardig, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Deze man is daar op 1 keer waar David kwam. En maar David had er een lange weg voor nodig. Maar bij deze moordenaar aan het kruis werkt de Heilige Geest in een paar uur, of minder dan een paar uur zelfs, werkt de Heilige Geest datgene wat hij in Davids leven gewerkt heeft in een lange periode. Als David in Psalm 51 er getuigenis van geeft, dat hij erkent dat de Heere rechtvaardig is. Hij aanvaardt dat de bezoldiging der zonde de dood is. En zo buigt hij voor de Heere. En hij zegt het tegen die andere moordenaar, maar daarin beleidt hij het ook tegelijk tegen de Heere. Heere, wat ik nu ondervind, al de smarten in mijn lichaam, wat ik straks ga ontvangen als de dood komt, waar ge me straks heen zendt, naar de buitenste duisternis, dat is verdiend. Bent u al eens zo ver gekomen? Dat gaat verder dan een algemene erkentenis dat we zondaren zijn. Dat is nog niet zo ingewikkeld om in het algemeen te beleiden dat we gezondigd hebben. Maar dit gaat veel dieper, nietwaar? Dit grijpt veel verder. Dit is veel pijnlijker. Dit is veel vernederender. Hier houdt elk recht op. Hier gaat de mens het erkennen dat het verdiend is als God hem verloren laat gaan. Hier is een mens die het aanvaardt, dat het recht en billijk is als God nooit meer naar hem om zou kijken. Maar hoe komt deze man toch zo ver? Hij heeft namelijk een andere ontdekking gedaan in zijn leven en daarmee staat heel de mislukking van zijn leven in verband. Hij zegt het tegen zijn collega-moordenaar, vrees. Gij ook, God niet. Wat bedoelt hij? Hij hoort het in de woorden van die andere moordenaar. En zo pas klonk het ook nog door in zijn eigen woorden. En zijn hele leven heeft er bewijs van gegeven dat hij net zo min als die andere God gevreesd heeft. Hij heeft God de eer onthouden die God waard is. Hij heeft in één ogenblik gezien dat alles wat hij was, alles wat God hem gemaakt heeft, mens op deze wereld, ook nog een lid van het verbondsvolk, de sparende trouw die God hem bewezen heeft, de gezondheid, de krachten en alles meer, en ook het evangelie, dat alles door hem in de wind geslagen is en dat hij het misbruikt heeft. En God zijn schepper onteerd heeft. En dat zijn hele leven één voortdurend bewijs is geweest. Dat hij God niet in gedachten is gehouden heeft. En God niet heeft gevreesd. Daarom is zijn leven mislukt. Van begin tot eind. Hij kwam als een zondaar op de wereld. En hij gaat straks als een zondaar uit de wereld. En God die hem gespaard, die hem gedragen, die hem verzorgd heeft. Hij heeft God niet geëerd. Dat is de ellende, zo ziet hij nu. En daarmee schuift hij niet de schuld op een ander. Daarmee maakt hij een ander geen verwijten. En hij schuift het niet op de omstandigheden en op zijn opvoeding en op de omstandigheden waarin hij geleefd heeft en de verkeerde vrienden waar hij in terecht gekomen is en de verleidingen die op hem aangekomen zijn. Hij heeft net zo min als die ander God gevreesd. En daardoor verdient hij het. Verdient hij het om te komen. Want wie God niet in gedachten is houdt. En wie naar zijn schepper niet gaat vragen. En wie God de eer van zijn naam onthoudt. En wie de Heere niet vreest. Voor zo een is geen plaats op de aarde. Voor zo een is ook geen plaats in de hemel. Voor zo iemand is alleen maar plaats in de hel. En dat heeft hij in een ogenblik gezien. Dat heeft de Heilige Geest hem krachtig, onwederstandelijk voor zijn zielsoog gebracht, dat hij God niet heeft gevreesd. Dat was zijn zonde. En dat werd zijn schuld. En die ontdekking brak zijn hart. God niet gevreesd, en nu moet hij die God gaan ontmoeten. Nu staat hij in een paar uur tijd voor de troon van die God. die hij zijn hele leven lang veracht heeft. En hoe moet dat? Hij weet het niet. Hij heeft geen oplossing. En hij kan ook niet meer hopen op een oplossing op dit late uur. Maar één ding weet hij wel. Al is het dan vlak voor zijn dood en al zal het hem misschien nooit meer baten en kan hij nooit meer behouden worden. En al heeft hij geen verwachting meer dat zijn schuld van zoveel jaren ooit verzoend kan worden. Eén ding heeft hij nu in dit ondeelbaar ogenblik geleerd. Wat hij altijd geminacht en wat hij altijd vergeten was, dat heeft hij nu geleerd. Hij heeft nu eerbied voor God gekregen. Eerbied voor God. En vanuit die eerbied voor God en voor het recht van God gaat hij nu zijn medezondaar vermanen. Man, zegt hij tegen hem, nog even en dan is het met ons gedaan en dan staan we voor God. Besef je het niet? Vreest gij ook God niet? Dat is een mooie trek in deze man, nietwaar? Hij heeft geen deel aan de verlossing. Oh nee, daar weet hij niets van. Dat hier werk van Gods geest in zijn hart openbaar komt, daar weet hij niets van. Hij heeft nooit een woord van de Heere voor hem persoonlijk gehoord. Hij heeft nooit enig houvast aan het woord van de Heere gekregen. Heeft hij hoop op de hemel? Heeft hij hoop op vergeving? Helemaal niet. Hij ligt onder het oordeel. En hij gaat straks voor eeuwig onder het oordeel. En toch, al heeft hij geen deel aan de verlossing en al heeft hij geen hoop voor zijn eigen ziel, hij is wel bezorgd voor zijn medemens. En dat is eigenlijk nog niet eens het diepste, dat is er zeker ook bij. Zorg voor zijn medemens. Maar terwijl hij geen enkel goed woord van zichzelf meer kan spreken, terwijl zijn geweten hem aanklaagt dat hij zijn leven lang God onteerd heeft, hij kan het nu, omdat hij eerbied voor God gekregen heeft, niet meer aanhoren dat een andere God onteert. En dat is vrucht van het feit, en daar is hij zich ook niet bewust van geweest. Althans, dat heeft hij ook, als hij het al een ogenblik in gedachten gehad heeft, nooit hardop durven zeggen, op dat ogenblik tenminste, dat er toen al liefde in zijn hart voor God was. En vanuit de liefde tot God en tot de eer van God krijgt hij ook liefde tot zijn medemens. En hij zegt het tot zijn medemens, onteer God toch alsjeblieft niet langer. Denk ook aan je eigen ziel. Kijk, dat zijn de dingen die de Heilige Geest deze man geleerd heeft. En daarin is deze man geen uitzondering. Zo doet de Heilige Geest het nog. Het mag bij de een wat langer duren dan bij de ander. Maar die trekken, die keren toch terug. Als Gods Geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan krijgen we er ook erg in wat we in ons leven verzuimd hebben. Wat we in ons leven nagelaten hebben. Wat we niet gedaan hebben, gaan we er erg in krijgen dat we God niet gevreesd hebben. En dat we God niet geëerd hebben. En dat we hem niet gediend hebben. En door het werk van Gods geest krijgen we daar niet alleen erg in, maar we gaan dat ook belijden. Belijden tegenover de Heere, waarin we tekort gekomen zijn, waarin de Heere niet heeft ontvangen waar hij recht op had. We gaan onszelf aanklagen. We gaan onszelf beschuldigen en we gaan het ook aanvaarden dat de Heere recht is. Ook als hij ons vanwege onze zonden onder het oordeel brengt. Maar dan komt er ook die trek, is het waar of niet, dat we bewogenheid gaan kennen met onze medemens. Ook al durf je voor jezelf dan nog niet te getuigen dat je er deel aan hebt aan Gods genade. Ook al zou je beschaamd het hoofd buigen als iemand je daarnaar vroeg en verschrikt afwijzen. Laat een ander toch niets van me denken. Maar niettemin vanuit die verborgen liefde tot God die er is, in het hart gelegd door de Heilige Geest, komt er ook een bewogenheid met de medemens. En dan kunnen we het niet meer aanhoren. Dan kunnen we het niet meer aanzien. als God gelast het wordt. Kent u deze dingen in uw leven? Zijn deze kenmerken van het nieuwe leven en van Gods genade in u aanwezig? Zijn deze vruchten van de waarachtige bekering er? Want dat is het, dat zijn de vruchten van de waarachtige bekering. Daar komt het in openbaar, gemeente. Daar blijkt het uit. Hier is een mens die aan de vruchten al gekend wordt. En intussen heeft hij er ook blijk van gegeven dat hij geloof ontvangen heeft. Wat blijkt dat dan uit? Wel, hij spreekt nu op een heel andere manier over de Heer Jezus. Zo pas heeft hij hem nog gehoond. Verlos u zelf en ons. Geen enkel woord van eerbied. En nu, wat zegt hij nu over de Heer Jezus? Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij heeft dus zicht gekregen op de zondeloosheid. Op de heiligheid van Christus. En dan moet u eens indenken onder welke omstandigheden hij dat zegt. Iedereen doet mee in de algemene laster. En zijn discipelen, zij die anders wisten, die zijn gevlucht. Er is er niemand hier bij het kruis van Christus die een woord tot eer van Christus spreekt. Ze doen allemaal mee met de spot en de hoon. Men steekt de lip hem toe en men zegt, hij heeft het op God gewenteld. Ah, laat God hem nu verlossen. Er is niemand die Christus eer toebrengt. En deze mens, hij gaat helemaal tegen het algemene gevoelen van iedereen in. Hij is niet beschaamd om het iedereen op Golgotha te laten horen dat hij van Christus gelooft dat hij nooit iets onbehoorlijks gedaan heeft. Maar hoe weet deze man dat? Dat is precies eender gegaan bij deze man als dat het bij Petrus gegaan is. Want toen Petrus zijn belijdenis uitsprak, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen heeft de Heer Jezus hem verteld, Petrus, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En zo zou de Heer Jezus het ook van deze man kunnen zeggen, man, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, dat ik nooit iets onbehoorlijks gedaan heb. Maar dat heeft mijn Vader in de hemel in uw ziel verklaard. En daarom kan die man het ook met zoveel zekerheid zeggen. Zo met zoveel vrijmoedigheid. Hij is de enige die het volhoudt. Hij is de enige die een getuige van Christus is. Zo man, zijn leven lang er niet naar omgekeken. En nu in één keer gepromoveerd tot een getuige van Christus. Terwijl de discipelen die 3 jaar lang met de Heere Jezus hebben rondgewandeld en zoveel wisten. En zoveel hadden geleerd van hem. En zoveel gunsten hadden ontvangen. Allemaal gevlucht zijn. En te beschaamd zijn om er wat van te zeggen. Ze hebben wel eens gezegd, deze man heeft voor de Heer Jezus niks gedaan. Dat zou ik zeggen. Of hij voor de Heer wat gedaan heeft. Hij heeft te midden van alles spot op Golgotha. De Heer die belijdenis gegeven. De belijdenis, hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En daarna richt hij zich met een gebed tot Christus. Heere, zo spreekt hij dan de Heere Jezus aan. Gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is opnieuw een bewijs van geloof. Maar vergeet u het niet. De Heere Jezus is hier in zijn diepste vernedering. Hij is machteloos aan het kruis gespijkerd. Hij is in diepe smart. Hij is een spot en smaad van mensen. Daar beneden aan het kruis zitten de soldaten. En ze werpen het lot over zijn gewaad dat ze van Jezus hebben afgenomen. Hij hangt daar, naakt aan het vloekhout. Deze Jood weet het wel wat het betekent om aan een hout te hangen. Is van God vervloekt. En toch En toch bidt hij tot hem. Hier is een verachte, een door iedereen uitgeworpene. Wat voor heerlijkheid zien we in de gekruisigde Christus. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. En toch door het verlichtende werk van Gods geest heeft deze moordenaar ogen gekregen. Dat hij in de verachte man van smarten heerlijkheid heeft gezien. Heere, zegt hij. Heere, gedenk mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ach, dat is niet een zien met natuurlijke ogen meer. Als deze man alleen maar verblinde natuurlijke ogen gezien had, dan had hij doorgegaan met zijn bespotting en zijn hoon. Maar de Heilige Geest heeft hem verlichte ogen des verstands gegeven. En al die wonderen waar we van lezen dat de Heere ze bij de zijne zo successievelijk doet, ze zijn in zijn leven als het ware in één ogenblik tot stand gebracht. Toen opende hij zijn verstand. Zodat hij ging verstaan, zodat hij ging zien, zodat hij ging onderscheiden, zodat hij in de man van smarten al iets heeft gezien van de koning der ere, van de Heere der heerlijkheid. Hij noemt hem toch Heere, deze gekruisigde, deze machteloze die straks sterven gaat. Hij noemt hem de Heere. En hij gelooft van hem dat hij een koninkrijk heeft. Dat hij koning is. Oh, hij weet het, zijn natuurlijk verstand zegt het hem. En niets kan dat uit zijn hoofd praten, want het is de werkelijkheid. Hij weet dat hij, maar dat ook deze koning, gaat sterven op deze dag. En toch, hoewel hij die werkelijkheid voor ogen heeft, hoewel hij weet dat de dood nabij is, toch vraagt hij aan hem, Heere, gedenk mijner. Gelooft hij dan dat Jezus leven zal? Dat gelooft hij. Gelooft hij dat Jezus door de dood heen naar een koninkrijk zal gaan? Dat gelooft hij. En hij gelooft zoveel van Jezus, dat hij over alles spot en hoon en lijden en smaadheid en verachting en vernedering heen kan zien. Een koning, maar waar zijn dan zijn onderdanen? Waar die man ook van het verkruis heen kijkt, hij kan geen onderdanen van deze koning bespeuren. Want ze hebben hem allen gehoond en ze hebben hem allen verlaten. Toch een koning, ja, het geloof doet hem over alles wat er tegenin spreekt heen zien. En dat geloof dat berust op het werk van Gods geest. In zijn ziel. Zo krachtig. Zo duidelijk. Zo zeker. Dan denkt hij groot van Christus. Groot van die Heere en Koning. En weet u waar dat altijd mee gepaard gaat? Dat gaat altijd gepaard met een besef van eigen nietigheid. Hoe groter Christus wordt, hoe kleiner de zondaar wordt, hoe nietiger, hoe onwaardiger. Dat gaat altijd samen. Dat gaat altijd samen, want dat bindt de Heere samen. En waar blijkt dat bij deze man dan uit? Spreekt heerlijk van Christus, noemt hem bij koninklijke namen, Heere. Geeft hem eer, erkent hem als de koning. Erkent hem als de levende, die ook als hij gaat sterven, toch leven zal. En die zijn koninkrijk gaat beërven. Maar waar blijkt het besef van zijn eigen kleinheid uit? Waar blijkt uit dat hij behalve geloof in Christus' grootheid, ook geloof heeft leren oefenen in eigen nietigheid en geringheid? Uit wat hij vraagt. Wat vraagt hij dan? Heere, gedenk mijner. Meer niet. Meer niet. Vraagt hij om grote dingen? vraagt hij om een ereplaats in dat koninkrijk? Hij vraagt niet om een ereplaats, hij vraagt niet eens om een klein plaatsje in dat koninkrijk. Hij vraagt niet eens om het kleinste achterafplaatsje, dat is hem nog te groot. Hij vraagt alleen of de Heere in dat koninkrijk aan hem wil gedenken. Meer niet. Hij vraagt alleen maar om een kruimel van genade. Waarom alleen maar om een kruimel? Omdat hij niets waard is. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Omdat hij alles verbeurd heeft, is zelfs een kruimel voor hem al onuitsprekelijk groot. Voor zo iemand is het kleinste al groot.
Hij heeft beseft, heel goed beseft, dat hij niets bezit. En dat zijn hele leven tegen hem getuigt. Al zijn woorden, al zijn gedachten, al zijn werk. Het is één lange lijst van boosheden en ongerechtigheden. Als God hem daarnaar behandelen zal, dan is er geen enkele hoop, geen enkele hoop. Dan gaat hij straks door de poort van de dood om onder te gaan in de eeuwige nacht. En in dat besef kan hij alleen maar bidden, Heere, gedenk mijner. Ziet u wat er gebeurd is? Nog maar kort geleden heeft die man gevraagd, samen met die andere kruiseling, verlos uzelf en ons. Hij heeft gebeden om bevrijding, om een wonder, om een teken van Jezus' almacht, zodat ze van dat ellendige kruis zouden worden verlost. Maar zo bidt hij niet meer, hij vraagt niet meer om verlossing. Hij vraagt niet of de Heer hem van het kruis wil halen, van zijn pijn wil verlossen. Hij vraagt niet of de Heer zijn leven wil verlengen. Hij vraagt niet of hij door de dood heen straks in het koninkrijk mag komen. Hij vraagt niet of de Heer zijn zonde wil vergeven. Hij vraagt niet of de Heer hem reinigen wil van al zijn ongerechtigheden. Hij vraagt alleen maar, Heere, gedenk mij. Denkt die man klein van zichzelf? Groot van Christus en klein van zichzelf. En toch zit er ook in dit geloof kracht. Ja, ook in dit geloof zit kracht. Hier is geloof van een onwaarde. Geloof van een mens die zichzelf afkeurt. Geloof van een mens die zichzelf geen plaats in het koninkrijk waardig keurt. Geloof van een mens die zichzelf prijsgeeft. En er zit ook in dat geloof kracht. Want deze onwaardige durft, ondanks zijn onwaardigheid, toch zijn verzoek te richten aan die heilige Jezus. Ziet u het niet tegenover elkaar staan? Hij veroordeelt zichzelf en heel zijn leven en hij keurt zich straf. Eeuwige strafwaardig. En hij zegt tegenover die belijdenis waarin hij zichzelf beschuldigt. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze zondaar met zijn beschuldigend geweten die het ervaart dat de wetten verdoemt. Durft niettemin zijn lippen openen en spreken met dat verzoek tot de heilige Jezus. En dat is de kracht. In zijn geloof. Maar hoe durft hij dat dan? Hoe komt dat? Dat hij toch durft bidden. Al is het alleen maar Heere gedenk mijner. Weer iets wat hij zelf niet weet. Weer iets waar hij zelf geen verslag van kan geven. Weer iets wat hij niet duidelijk kan verklaren. Maar het komt. Het komt. Omdat hij door de Vader tot Jezus getrokken wordt. En die tot mij komt, en dat hopen we volgende week dan te zien, zal ik geenszins uitwerpen. Het komt door het trekkende werk van de Vader. Hij brengt ze allen tot Christus. En hoe hij ze brengt, dat is een stuk van zijn vrijmachtig werk. Maar hij brengt ze allen tot Christus. En als de Vader trekt, dan zegt de Vader dat niet tegelijk in de ziel. Dan weet de ziel dat niet. Maar de vrucht ervan is wel dat er toch in zo'n schuldig hart, in zo'n geweten dat aanklaagt, iets van vertrouwen gaat komen. Dat hij ons niet zal verstoten. Onze eigen mond getuigt tegen ons, want we moeten ons beschuldigen van zonde en ongerechtigheid. En we maken het ons waardig dat de Heere tot ons zal zeggen, ga weg gij die de ongerechtigheid werkt. Ge moet het van uzelf beleden dat ge zo'n werker van ongerechtigheid zijt. Hoe durft ge dan in mijn voor mijn aangezicht en in mijn nabijheid komen? En niettemin, al die beschuldigingen en al die tegenhouders die er in ons geweten kunnen zijn en die er in de wet kunnen zijn en in de beschuldigingen van Satan, ze kunnen zo'n ziel tenslotte toch niet tegenhouden. Maar door dat onwederstandelijke trekkende werk van de Vader breekt zo iemand door alles heen en er is een onbeschrijfelijk en een onverklaarbaar vertrouwen dat de Heere ons toch niet zal verstoten. En waar is dat dan op gebaseerd? Ach, je kunt het niet zeggen, je kunt het niet verklaren, maar het is ook weer de kracht van het woord. De kracht van het woord toegepast door de Heilige Geest. Er is zoveel wat in de ziel omgaat en waar toch geen duidelijke verklaring voor te geven is door de persoon zelf. De Heere verklaart het wel in zijn woord, maar er moet overal licht over vallen. Wat is dan de grond om toch vertrouwen te hebben terwijl alles je aanklaagt? Het woord dat de Heere gesproken heeft. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Deze man heeft alles tegen, nietwaar? Hij is een uitzondering op Golgotha. En toch laat hij zich door niets en door niemand tegenhouden, ook door de duivel niet. Hoe staat dat er bij u voor? Er kunnen zoveel dingen zijn ook in het leven van een aangevochten ziel, waardoor we bij de Heere vandaan gehouden worden. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons tegen proberen te houden. Onze eigen onwaardigheid kan zo'n factor zijn. Onze zondigheid. Beschuldigingen van binnen en van buiten. Het kan alles meewerken om ons met vrees en met beven te vervullen, zodat we niet kunnen, niet durven komen en niettemin ook het besef van onwaardigheid en ook de vervloekingen van de wet en ook de beschuldigingen van het geweten, ze hoeven tenslotte geen hindernis te vormen, want het geloof mag er doorheen breken, ziende op de bereidwilligheid van de Heere Jezus Christus. Maar is dit gebed, dit ene gebed van deze moordenaar dan genoeg? Gemeente, het Grieks maakt duidelijk dat het niet één gebed is. Het was een voortdurend gebed. En dat betekent tegelijk dat de Heere bij het eerste bidden van deze man ook niet terstond en onmiddellijk antwoord gegeven heeft. Hij heeft het gebed herhaald. En nog eens herhaald, en nog eens herhaald. En uit de herhaling bleek niet alleen zijn ernst, maar bleek ook dat hij het meende. Is dat gebed dan genoeg? Ach ja, want dit gebed, al is het nog zo eenvoudig en al is het nog zo nederig, en al is dat nog zo een gebed dat alleen maar vraagt, Heere, gedenk mijner. Het is toch een gebed waarin alles verklaard ligt. En wat belangrijker is, het is een gebed waarin de Heere zijn eigen werk herkent. Het is een gebed ook waarin God verheerlijkt wordt, waarin Christus verheerlijkt wordt. Het is een gebed des geloofs. En als we nou eens heel eerlijk zijn,
Kind des Heren, bent u ooit boven dit gebed uitgegroeid? Moet dit steeds weer niet het gebed van de ziel zijn, tot op het sterfbed toe? Heren, gedenk mijner. En zo kan zelfs een arme bedelaar zalig worden. Amen. We zingen Psalm 54, het eerste vers. Deze tweede dienst mogen wij nog samen tot u komen en uw naam erkennen dat gij ons de gelegenheid nog hebt gegeven om een ogenblik stil te staan bij een gedeelte uit uw goddelijke openbaring. Hoe gij in het hart van deze zondaar werkte. Hoe gij, o Heere, zaligmakend in zijn hart werkte, hem bekering gevende en geloof. O Heere, en wat in zijn leven nu gebeurde, dat moet, zal het wel zijn, ook in ons leven gebeuren. Op uw tijd, langs uw weg, op uw wijze, maar het moet er toch wel zijn, o God, dat we gaan erkennen, wij ontvangen waardig hetgeen we verdiend hebben. De straf te aanvaarden, de schuld te belijden, de ongerechtigheid te erkennen. Tegelijk ook dat gebed, dat een gebed des geloofs is. Heere, gedenk mijner. O Heere, wie het nog nooit geleerd heeft, leer gij het de zulken. Zij die er vreemdelingen van zijn, zowel van bekering als geloof, werk gij het. Ach Heere, er kan een leven zijn vol zonde en ongerechtigheid. Jaren kunnen in de dienst der zonde zijn doorgebracht. En nochtans, gij zijt de machtige, zoals ge het ook in het leven van deze man betoonde, die ge als het ware van voor de poorten der hel nog hebt weggerukt en overgebracht in uw koninkrijk. Gij zijt nog dezelfde in macht en majesteit, in heerlijkheid, in rijkdom, in gewilligheid. O Heere, ruk ze ook nu nog uit de macht der duisternis. Breng ze tot de waarachtige belijdenis. Wij hebben gezondigd, gedaan wat kwaad is in uw oog. O Heere, vergeef de zonde, vergeef de ongerechtigheden. Schenk oog voor u en voor uw genade. Wilt gij geven, Heere, dat uw volk
En dat uw kinderen die van deze dingen weet hebben, zij het dan dat ze het op een andere wijze mogelijk geleerd hebben, langs andere wegen, langs andere ervaringen, maar die toch gebracht zijn op die plaats waar ze het ook hebben leren aanvaarden, dat ze schuldig zijn, dat ze God niet hebben gevreesd, en die het ook hebben leren uitroepen, Heere, gedenk mijner, geef dat de zulken dan ook in waarheid u de Heere mogen groot maken voor het wonder dat gij in hen verricht hebt. En al ligt er misschien nog veel onverklaard en onopgehelderd en onopgelost, vele dingen waar we geen zicht op hebben en geen wetenschap van hebben. Dingen die we misschien verstandelijk wel kunnen bespreken, maar die voor de ziel nog verborgenheden zijn. Wilt gij dan zelf licht doen opgaan en door uw Heilige Geest het goede werk dat u begonnen zijt voortzetten en voltooien. Heere, wij smeken u, wilt gij zo uw woord nog tot zegen stellen in het midden van onze gemeente? Wilt gij ons bewaren voor de zonde, ook in de week die we ingegaan zijn? Wilt u een ieder sterken tot het werk waartoe gij roept, wat dat werk ook mogen zijn en onder welke omstandigheden het ook moet worden verricht? Heere, geef gij ook kracht om het kruis te dragen. Geef gij kracht om de moeiten van het leven, als gij die ons doet ontmoeten, te aanvaarden. Geef gij kracht om zonder murmureren u te volgen in elke weg die gij ons wijst. Geef gij kracht om ziek te zijn aan hen die die kracht nodig hebben. Geef gij genade in alle omstandigheden. Heer, in bijzonder bidden wij om uw zegen voor broeder Van Wezel, die zeer ernstig ziek is en wiens toestand toch achteruit gaat. Heere, geef door uw genade en door uw geest in zijn hart alles wat hij nodig heeft om af te zien van zichzelf en van de mens en op te zien tot u alleen, tot u de God van alle genade. Geef uw geest in zijn hart, Heere, en wilt u het wel maken naar lichaam en ziel. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 86, het derde vers. 86, vers 3. gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.